We lezen hetzelfde schriftgedeelte gemeenten als de ochtenddienst, namelijk Filippenzen 3, vers 1 tot en met 16.
Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij, die God in de geest dienen, en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër. Naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen.
Voorafgaand aan de verkondiging van Gods woordgemeente slaan we de Heidelberger Catechismus open bij zondag 44. We luisteren naar de uitleg van het tiende gebod. En dat gebod luidt: gij zult niet begeren uw naast een huis, gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De uitleg is als volgt, dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart niet meer komen. Maar dat wij ten alle tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. We kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden. Nee, zij. Maar ook de allerheiligste, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Doch al zo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de tien geboden prediken? Zo ze toch niemand in dit leven houden kan. Eerstelijk opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving van de zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Nu in het tweede punt van de prediking zullen we zondag 44 bij de hand nemen. Gods woord wordt verkondigd, gemeente, als een vervolg ook op vanmorgen vanuit Filippenzen 3. Vanmorgen stonden de woorden van vers 7 tot en met 9 centraal. En nu vanavond vers 10 tot en met 12. We lezen deze versen voorafgaande aan de prediking. Daar zegt Paulus op dat ik hem en hij is Christus kennen. En de kracht van zijn opstanding, de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden heb verkregen of alreden volmaakt ben. Maar ik jaag daarna, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Het thema vanavond is net als vanmorgen, we maken na Pasen de balans op. We maken na Pasen de balans op. Vanavond drie lijnen vanuit dit gedeelte. We zullen zien, en met ik bedoel ik vanavond allereerst Paulus, die is hier aan het woord. Wie ik door Pasen ben, is de eerste lijn. Tweede lijn, wie ik, Paulus, door Pasen mis. En de derde lijn, wie ik door Pasen verwacht. En ik zeg hetzelfde, ik hoop dat u al luisterend vanavond naar de prediking kan zeggen, niet alleen Paulus, maar ook mij is deze genade te beurt gevallen. Dus wie ik door Pasen ben, wie ik door Pasen mis en wie ik door Pasen verwacht. We zijn dus vandaag de balans aan het opmaken. Optellen en aftrekken. Dat doen we in navolging van Paulus, zo zagen we vanmorgen. Paulus maakt de optelsom als hij terugkijkt op het leven zonder Christus. En hij weet 7 punten op te voeren, zo zagen we vanmorgen in de verse die we gelezen hebben, vers 4 tot en met vers 6. We zeiden tegen elkaar, dat is natuurlijk niet toevallig dat Paulus 7 verschillende punten opvoert, geen 8 of geen 5. Maar alleen al door het getal maakt hij duidelijk dat zijn leven toen zonder Christus compleet was. Hij miste niets, hij miste niemand, hij had alles. Dat greep ons aan de ene kant aan, dat kan dus blijkbaar. Niet alleen op het terrein van de godsdienst, dat heeft natuurlijk te maken met het leven van Paulus. Maar om maar even een ander Bijbels voorbeeld te noemen, Levi de tollenaar, we zijn hem de laatste tijd wel vaker tegengekomen, de man had ook alles. Alles wat zijn hart begeerde. Zacchaeus had alles. Alles waar hij voor ging, had hij gekregen. Dat kan dus blijkbaar. Dat je leeft met het gevoel, ik heb alles, mijn leven is compleet, terwijl je Christus niet mist. En die zijn er ook onder ons. Die alles hebben, behalve Christus, maar hem niet eens missen. Hoe ik dat weet, anders had u het wel gezegd. Dat u Christus mist. Ging u daaronder gebogen? Deed u dat pijn? Zocht u hem? Maar omdat u hem niet zoekt, terwijl u hem niet kent, heb je genoeg aan dit leven nu. Dat is heel erg triest. Zo vindt de Heere dat. Maar met dat ik dat zeg, realiseer ik me ook dat u die woorden, dat is heel erg triest, gewoon over uw rug laat glijden. En als het aan u ligt, na deze dienst, gewoon verder leeft. We zagen tegelijkertijd, en dat greep ons vanmorgen ook aan, dat alleen de Heere Jezus Christus in staat is. Om iemand die ervan overtuigd is dat hij alles heeft en niets meer mist, toch te plaatsen in zijn armoede. En we zagen dat Paulus toen opnieuw de balans opmaakt. Afwegend dat wat Christus is en wie hij is tegenover zijn leven. En voordat hij de Heere Jezus ontmoette, trok hij de lijn onder die 7 punten die hij opsomt hier in Filippenzen 3. En schreef hij eronder met dikke letters, ik. Dit ben ik. Saulus van Tarsus. Maar toen hij door de zaligmaker werd stilgezet en God in Christus zijn onbegrijpelijke liefde uitstort in het hart van Paulus, en ik hoop dat je vanavond daar nieuwsgierig naar wordt, wat dat nou is. Gods liefde. Dat mag. Dan mag je nieuwsgierig naar raken. Dat zou niet de eerste keer zijn. Dat iemand vanuit nieuwsgierigheid wakker wordt gemaakt. Toen de Heer Jezus Christus Gods liefde uitstortte in het hart van Paulus, zette hij alles overboord en hij gebruikt dan ook hele zware woorden. Drek, afval. Let u er even op, zo zeiden vanmorgen ook tegen elkaar, dat van die 7 punten er 1 punt is waarvan wij kunnen zeggen, nou Paulus, dat gaat wel over de grens. Als hij zegt, ik heb de gemeente van Christus vervolgd. Maar die andere 6 punten die overbleven, nou als wij zulke gemeenteleden in ons midden zouden hebben, dan zouden we zeggen, dat zijn nou echt serieuze mensen. Bidden, Bijbel lezen, door de week de Bijbel bestuderen, je inzetten voor de gemeente, in het ambt staan, op de kansel het woord verkondigen. Allemaal prachtige dingen. Geen grove zonde waar je voor wegschaamt, waarvan je blij bent dat dat opgeschreven staat ergens in een boek wat je angstvallig bewaart. En misschien is dat maar goed ook. Laat ons niet verlustigen in de zonde. Nee, het zijn juist hele mooie dingen die Paulus opschrijft. Maar het verbleekt, het wordt tot niets, toen hij Christus leerde kennen. En hij maakt dan ook de balans op, zo zagen we. En tegenover die 7 punten van hem stond maar 1 punt, 1 naam. Christus. Dat was alles. En Paulus gebruikt daarvoor ook hele grote woorden, hoge woorden, zo zagen we. Laten we maar even kijken naar de tekstgemeente in vers 8. De uitnemendheid van de kennis van Christus. Met andere woorden, dit overtreft alles. Hij gaat alles en iedereen te boven. De uitnemendheid hoger dan dat, dieper dan hij, is ondenkbaar. En wie de Heer kent, valt dat meteen ook bij. Wie heeft ooit de bodem van Gods onbegrijpelijke liefde gepeild? En wie kan vanmorgen beleiden, vanavond beleiden dat de onbegrensde liefde van God past in je hart? En wanneer je dat weet, als God zijn liefde uitstoot in je hart, dan gaat voor je gevoel de hemel open. Dan verdwijnt alles om je heen. Dan ben je vol van God. Nog niet zo lang geleden, gemeente, sprak ik iemand die dat overkwam. Ik vertel dat verhaal maar omdat het buiten onze gemeente is. Het komt ook in onze gemeente voor. En die moest zich afmelden op het werk. Hij was niet in staat om te werken. Vol van Gods liefde. Misschien vind je dat overdreven. Maar als je weet met je hart waar ik het nu over heb, dan herken je dat. Als de Heer zijn liefde uitstort in je hart, dan ben je in de Bijbelse zin van het woord van de wereld. En leef je voor je gevoel in de hemel. Nou, dat is wat Paulus bedoelt. Uitnemend. En tegelijkertijd, gemeente, legt Paulus in dit gedeelte ook uit wat die kennis van Christus nou precies betekent. En hij doet dat door 4 lijnen te trekken. Nou, daar wil ik vanavond mee gaan inzetten in de prediking. Kijkt u met me mee. Dat staat ook in onze tekst van vanavond. Vers 10. Dan begint dat vers ook met dat woordje kennis. Opdat ik hem kenne. Hij grijpt met die woorden, opdat ik hem kenne, ook terug op vers 8, de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus. In die tussenliggende versen, tussen vers 8 en vers 10, heeft Paulus de balans opgemaakt, zo zagen we vanmorgen. Rechtvaardigheid van Paulus, drek, rechtvaardigheid van Christus, alles, dat is van God. En hij komt dan aan het begin van ons vers weer terug op het kennen van Christus. Paulus gaat dat dus uitleggen hier in deze versen, wat het kennen van Jezus Christus nou precies betekent. En voordat ik met u daarna wil gaan kijken hoe trekt Paulus dan die 4 lijnen, wil ik daar wel even bij stilstaan. Omdat we nu een teer terrein betreden. Je mag dat En dat is dan nog maar een zwak voorbeeld vergelijken met het kennen van een man en een vrouw binnen het huwelijk. Er zijn, als het goed is, terrein in het huwelijksleven die je alleen met elkaar deelt. Niet alleen de mooie kant, maar ook de schaduwkant. Daar heeft een ander ook helemaal niets mee te maken. En ik hoop dat je dat ook nooit met een ander deelt. Onze tijd, en ik merk dat ook, ik zeg dat heel voorzichtig bij onze jonge mensen, is wat dat betreft veel te open. Je mag je huwelijk, je mag je man en je vrouw ook beschermen. Je hoeft niet alles met je vrienden te delen over het huwelijksleven. En ik zeg dat heel nadrukkelijk ook hier op deze kansel. Zonder dat vanavond concreet te maken. Maar degene onder ons die begrijpen wat ik bedoel, ik hoop dat je dat ook meeneemt naar huis. Er zijn terreinen van het huwelijksleven dat je niet deelt in je vriendengroep. Dat gaat vroeg of laat echt helemaal mis. En geloof mij maar, ik loop 20 jaar nu mee in het pastoraat. Het gaat ook echt mis. Daarvoor is de liefde te kwetsbaar. Te teer. Te intiem. Waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Wel omdat de Heere Jezus in de Bijbel zo vaak de band tussen hem en zijn gemeente vergelijkt met een huwelijk. Hij is de bruidegom en zijn kerk is de bruid. In het Oude en het Nieuwe Testament komen die beelden zo vaak terug. En ook Paulus loopt er niet voor weg om dat voorbeeld te gebruiken. We hebben dat enkele weken geleden gezien, gemeente, bij de uitleg van het 7e gebod. Toen we al luisterden naar Efeze 5, ook zagen dat Paulus dat voorbeeld van Christus en zijn gemeente gebruikt om de band tussen man en vrouw binnen het huwelijk te typeren. Maar hier mogen we dus kijken in het hart van de bruid en de bruidegom. Wat het kennen van Christus inhoudt. De Heere doet dat dus wel. Een blik geven in het hart van het geestelijke huwelijk tussen Christus en zijn gemeente. Dat houdt de Heere in zijn woord dus niet voor ons verborgen. Daar hoeven we niet om te gissen of naar te raden. Wat is dat nou precies, het kennen van Christus? Heel de wereld, letterlijk, omdat het in de Bijbel staat, die door de hele wereld wordt verspreid, mag dat weten. En alleen dat, gemeente, mag ons vanavond al vrijmoedigheid geven om bij deze bruidegom aan te kloppen met de vraag: Heere, mag ik ook uw bruid worden? Als de bruidegom Christus een blik geeft in zijn hart en laat zien hoe het kennen van hem door het geloof nu bijbels functioneert, dan doet hij dat om ons te lokken, uit te nodigen, op te roepen, om bij hem een huwelijksaanzoek in te dienen. En ik wijs er dan vanavond ook even op wie die bruid is die hier aan het woord is in Filippenzen 3. Dat is een moordenaar. Saulus heeft mensen vermoord. Hij vermoordde geen bandieten. Collega's. Hij heeft vrouwen en vaders vermoord. Gezinnen in de kerker gegooid. Jongeren gemarteld. Met pijn kijkt hij daarop terug. En ik heb wel eens gedacht, is dat ook niet door die doren in het vlees? De herinnering aan toen. De stemmen. De tranen. Het schreeuwen van mensen die gemarteld worden onder de handen van Saulus van Tarsus. Dat hem dat op bepaalde momenten in het leven weer terugkwam, voor de voeten werd geworpen. En dat die Satan hem daarop wees. Jij? Er zit bloed aan je handen. Nu, het is maar een gedachte, gemeente, maar om duidelijk te maken dat het hier gaat om een bijzondere band die de Heere Jezus Christus dus heeft met mensen. Het zou mijn bruid of bruidegom niet zijn en ook niet van u. En als je dochter thuis zou komen met een moordenaar, dan staat de wereld stil. Maar Christus heeft dit soort mensen tot zijn bruid gemaakt. We mogen dus vanavond, en laten we dat dan ook heel voorzichtig doen, kijken in het hart van het geestelijke huwelijk tussen Jezus en zijn gemeente. Maar de Heere staat dat toe. Niet om nieuwsgierigheid te bevredigen vanavond, maar om ons uit te nodigen. Om met hem dat huwelijk aan te gaan. Vier lijnen trekt Paulus. Laten we maar even kijken, gemeente. We zullen ze eerst gewoon opsommen en dan lopen ze stap voor stap ook langs. Staat in vers 10, opdat ik hem kenne. En dan legt Paulus uit wat hij bedoelt met dat woordje kennen. Je mag dus ook een dubbele punt daar zetten. Het eerste is de kracht van zijn opstanding. Tweede lijn, die hoort bij het geestelijke huwelijk, de gemeenschap van zijn lijden. Derde lijn, zijn dood gelijkvormig worden. De vierde lijn, opdat ik mag komen tot de wederopstanding van de doden. Vier verschillende grondlijnen. Maar waarvan we vanavond ook met alle rust en stelligheid mogen zeggen, deze vier grondlijnen komen voor in het leven van een ieder die de Heer Jezus Christus door genade heeft leren kennen. Met alle verscheidenheid die er is in het geestelijk leven en met alle verschillen die er zijn ook onder Gods kinderen en met alle verschillen die er zijn in de weg waarop de Heer mensen leidt en brengt tot hem, zijn dit de vier verschillende grondlijnen die vanuit het woord naar ons toekomen. We kunnen ons daar vanavond dus ook aan toetsen en ik zou dat vanavond ook heel nadrukkelijk willen zeggen tegen hen die met mij in het midden van de gemeente de dood van Christus verkondigen. Waarmee u beleidt dat u in een huwelijk met Christus bent getreden. Toets uzelf eraan. Maar ik haast me vanavond ook om te zeggen dat zeker wanneer we de Heere nog maar net kennen, die vier lijnen lang niet zo scherp voor ons open liggen als later. De voorbereiding voor de prediking moest ik zelf denken, mag ik dat vanavond heel voorzichtig even zeggen aan mijn eigen leven. Toen ik 17 was, mocht ik de Heere leren kennen. Maar in de voorbereiding van de preek legde ik op een gegeven moment toch even mijn pen neer en vroeg ik mezelf af, toen je 20 was, zag je dat toen ook zo scherp? En nee. Toen zag ik die vier lijnen niet zo scherp lopen. Maar ik haakte er wel naar om Christus te kennen. Helemaal te kennen. En ik haak er nog steeds naar om echt alleen van hem te zijn. Hem helemaal alleen te kennen. Alleen helemaal van zijn liefde te genieten. Het geeft dus ook geestelijk onderwijs vanavond deze lijnen. Deze vier lijnen. Toetsen. Maar als we misschien voor onszelf vanavond al luisteren moeten zeggen, nou één van de drie of twee van de vier lijnen ken ik niet, terwijl ik toch de Heere mag vrezen, laten we dan teruggaan naar de binnenkamer. En dat als een gebed terugleggen aan voor de voeten van de zaligmaker. Christus wil volkomen gekend worden. Hij heeft meer te geven dan dat wij in ons kleine leventje aan hem kunnen vragen. Wat opvalt is dat Paulus begint met de opstanding. Vers 10a, de kracht van zijn opstanding. En dat werpt ook nieuw licht op paas. Als we terugkijken op gemeenten op de achterliggende weken rondom de paasdagen viel het accent in de prediking en dat moet vooral ook op het heilsfeit. De Heer is waarlijk opgestaan. Het graf is overwonnen. De dood is begraven in het lege graf van de opgestane middelaar. Vermorseld ligt daar de kop van de Satan. Hij heeft het leven verworven. Met kracht en met majesteit stond hij op uit de dood. Niets en niemand kon hem tegenhouden. Het was de engel die de deur opende. Zoals een lakei in een paleis de poorten van de koning opendoet, zodat de koning niet zelf de deurklink hoeft vast te houden. Dat past niet bij zijn stand. Zo was daar een engel die de slaapkamer van Jezus, de Zoon van God, opendeed, zodat de Zoon van God naar buiten kon gaan, zijn vader tegemoet kon treden. Maar voortdurend maakt het Nieuwe Testament, dat het heeft ook te maken met het onderwijs van de Heer Jezus zelf, ook duidelijk dat Pasen niet alleen betekent dat de Heer waarlijk is opgestaan. Dat hij de prijs volkomen heeft betaald. Dat alles is volbracht. Pasen betekent ook dat de Heer Jezus Christus alle gaven heeft verworven en heeft betaald die nodig zijn om hem te leren kennen. Denk aan het woord van de zaligmaker zelf als hij afscheid neemt van zijn discipelen en de komst van de Heilige Geest aankondigt, de trooster, aldus het Johannes-evangelie. Dan zegt hij nadrukkelijk tegen zijn discipelen, hij, Geest van God, zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Nu, dat zien we ook met Pinksteren gebeuren. Als God en Christus de Geest uitgiet op mens. Men vervult met gaaf te prediken, maar in het bijzonder vervult met zichzelf. Zodat er een band wordt gelegd tussen de bruidegom, de verheerlijkte Christus, en zijn bruid, zondaren die door hem worden opgezocht en gevonden onder Jood en Heiden. Nu die kant. Gaven die Christus verworven heeft om zondaren van dood levend te maken, bedoelt Paulus hier. En daarmee trekt Paulus in één keer, als het gaat om dit huwelijk, het kennen van Christus, een radicale grens. Dat huwelijk begint dus met het kennen en gekend worden door Christus. En zolang iemand Christus niet kent, kan er heel veel leven zijn, heel veel geluid worden gemaakt, heel veel dingen worden ervaren, tot aan de avondmaalstafel toe. Maar is het Christus niet? Houdt u dit trouwens ook vast, gemeente? Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dus binnen of buiten. Er zit geen gebiedje tussen of zo. Mensen die half ontwaakt zijn, bijna bekeerd, voor een deel gerechtvaardigd, dat is allemaal onzin. Dat staat nergens in de Bijbel. Het is of hij alleen, of niet. Net als met je huwelijk. Je bent getrouwd, of je bent het niet. Maar let u er even op hoe Paulus dat hier gebruikt. Hij kijkt daarmee ook terug op het leven dat achter hem ligt. En ik krijg die opsomming die we vanmorgen tegenkwamen aan het begin van dit hoofdstuk, die 7 verschillende momenten die Paulus bij elkaar optelt, ook opeens een heel aangrijpende klank. Waarvan Paulus nu moet zeggen, nu hij de Heere Jezus Christus heeft leren kennen in de kracht van zijn opstanding, dat was allemaal ten diepste toen ik nog leefde in de zonde en misdaden. Toen ik in geestelijk opzicht, en ik zeg het heel voorzichtig, gemeente, dood was. Wat een kracht heeft de opgestane Christus, vindt u niet? Om iemand die zo tevreden is met zijn leven, die Christus niet mist, van dood levend te maken. Met Paulus deinst er niet voor terug, omdat dat ook een uiteenzetting is van Jezus' onderwijs voor zijn lijden en sterven, om dat te vergelijken met de opstanding van Jezus Christus zelf. Zoals hij opgestaan is uit de doden. En zondaren roept die dood liggen in zonde en misdaden om op te staan uit de doden. Efeze 2. Zo werd Paulus door Christus ook levend geroepen onderweg naar Damascus. Dat is de kracht van Christus' opstanding. U die genade mag kennen en mag weten van die stem van de Heer Jezus in je leven. En ik haast me te zeggen, net als vanmorgen, dat hoeft niet zo te gebeuren zoals bij Paulus dat gebeurd is. Vanmorgen dat voorbeeld van Lydia in Filippi. Het ging heel rustig onder de prediking van het woord, maar het effect was hetzelfde. Van dood levend gemaakt. We kunnen God toch nooit genoeg danken voor dat machtige wonder dat hij verricht dan heeft in ons leven. Dat hij je ogen opende voor je armoede. Dat hij dat gemis in je hart uitstortte. Samen met zijn liefde. Waardoor je steeds meer en meer, mag ik dat oude woord gebruiken, een aanklevend leven mocht leren leiden. In de troon van Gods genade. Verloren werd voor deze wereld, omdat je hart mocht verliezen aan Christus, die zichzelf voor jou had doodgeliefd. Dat dat allemaal te maken heeft met de opstanding. Dat dat dus ook echt een wonder is. En laat dat dan ook in het leven een wonder blijven. Blijf weg bij het beredeneren van de levendmaking, de wedergeboorte. Maar blijf daarover spreken en vooral zingen op de toonhoogte van het evangelie. De opstanding. Waarmee Paulus' leven dus in één keer omklemd wordt. Kijkt u maar even met me mee, gemeente, naar de volgorde. We volgen even deze vier lijnen. Hij begint met de opstanding, vers 10, de kracht van zijn opstanding, dan het lijden, dan zijn dood. En dan komt hij in vers 11 weer terug bij de opstanding. Of we ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Met andere woorden, het begint bij de opstanding, toen de Heere Jezus Christus in het leven van Paulus ging werken. En het gaat naar de opstanding. En daartussen, daartussen ingeklemd, plaatst Paulus het geestelijke leven, het geestelijke huwelijk tussen Christus en hem. Het begon met de opstanding. En het gaat naar de opstanding. En daartussen ligt het leven. Wat is dat leven? Tussen opstanding en opstanding. Ik zit nu bij de tweede lijn. De gemeenschap van zijn lijden. Dat is dus de tweede lijn die hoort bij het geestelijke huwelijk tussen Christus en zijn gemeente. En als je die woorden zo hoort, gemeente, opgetekend in de kerken van Caesarea, dan hebben we eigenlijk al meteen een concreet beeld erbij nu ik dat zeg. Paulus schrijft deze brief terwijl hij in de gevangenschap zit. Een afwachting is op zijn transport naar Rome, zo zagen we vanmorgen. De man heeft al nogal het nodige te verduren gekregen in de achterliggende jaren. En waren dat trouwens ook niet de woorden die de verhoogde Christus sprak? Tot die dienstknecht in Damascus die Saulus moest gaan opzoeken om hem de handen op te leggen. Tegen hem te zeggen, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus Christus die u verschenen is op de weg. Waren het niet de woorden van de Heere Jezus Christus zelf toen hij tegen deze dienstknecht zei, ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijn naams wil. Nou, daar is achteraf bekeken geen woord te veel van gezegd. Wat heeft Paulus veel geleden? Gevangenschap, steniging, slagen, gezeling, schipbreuk, rovers onderweg. Alles wat maar tegen kon zitten in het leven, dat heeft Paulus wel meegemaakt. Het gevaar is dan groot, gemeente, dat wij vanavond tegen elkaar zeggen, ja, dat overkomt nou iemand die lijdt om de naam van de Heer Jezus Christus. En dan denken we aan de vervolgde kerk, aan andere christenen in deze wereld die het moeilijk hebben omdat zij de Heer lief hebben en daarin worden belemmerd door hun omgeving. Maar Paulus schreef deze brief aan de gemeente in Filippi, waar het ogenschijnlijk rustig is, op dit moment tenminste. Waar de gemeente is opgebloeid, Een geordend kerkelijk leven is ontstaan, waar ze nog niet bang hoeven te zijn voor hun omgeving. En hij schrijft die woorden aan de gemeente van Filippi vanuit de veronderstelling dat de mensen ook weten wat hij bedoelt. Gemeenschap aan Christus lijden. Dat geeft ons dus vanavond de vrijmoedigheid om het te gaan zoeken in een andere hoek. Niet in de gevangenis in Caesarea, dan blijft het op een afstand. Maar om deze uitdrukking van Paulus te leggen in het geheel van de schrift en van daaruit lijnen te gaan trekken naar ons hart. Wat bedoelt Paulus nou eigenlijk met die uitdrukking? De gemeenschap aan zijn lijden. Dan mag ik het de gemeente maar eens gewoon, ja, toch wat even buiten de grenzen zeggen. Paulus bedoelt dit, dat Christus nu meelijdt met zijn gemeente. Nou, meneer, hoor ik iemand zeggen, dat kan niet. U had het net over de opstanding. En we zagen toch met Paarse die heerlijke boodschap aan mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde, ik ben met u. Toen werd in de prediking zo sterk benadrukt dat de Heer Jezus die woorden, ik ben met u, uitspreekt op de grens. Achter hem lag het leven, het graf, het lijden, dat kwam nooit meer terug, zo hoorden we. En voor hem ligt de hemelse heerlijkheid. De aanbidding. Plaatsnemen op Gods troon aan de rechterhand van zijn Vader. En in de hemel is geen lijden. En toch zeg ik het vanavond wel even zo. Paulus bedoelt dat Christus meelijdt met zijn bruid die nu lijdt. Ik denk even aan een paar lijnen, gemeente, en dan kom ik daarmee ook meteen bij u en mijn hart terecht. De lijn van Hebreeën. Dat in de hemel geen onbewogen zuigeligmaker, geen onbewogen hoge priester is. Voor wie het lijden geschiedenis is. Die er niets meer mee te maken heeft. Nee, zegt de schrijver van de Hebreeën in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 4, daar zit nu een medelijdende hoge priester. Die alles wat hij hier op aarde heeft meegemaakt, de hemel in heeft genomen. En op die plaats vanuit zijn eigen leven herkent en invoelt wat mensen die hun nood, hun lijden, hun tranen, hun aanvechting in het gebed neerleggen bij hem, bedoelen te zeggen. Laat ik een flauw voorbeeld gebruiken, gemeente, een zwak voorbeeld om dat uit te leggen. Vanmorgen werd de voorbeden gedaan voor verschillende gemeenten die een ernstige ziekte hebben. En zolang we zelf die ernstige ziekte niet hebben, dan grijpt ons dat aan, dan leven we mee, dan bidden we voor ze. Maar toen dat vanmorgen een plaats kreeg in de voorbeden, zaten er onder ons, en die zitten er nu ook, of die luisteren met ons mee, mensen die terugkijken op een bepaalde periode in hun leven toen zij die ziekte ook hadden. En bij wie je dat ene verschrikkelijke woord van de gevreesde ziekte meteen de herinnering oproept aan toen. De beelden, het gevoel, je angst, pijn, het vechten voor je leven. Nu, zo'n hoge priester zit nu boven. Die wanneer een van zijn kinderen, zijn bruid, zijn of haar lijden neerlegt in het gebed voor hem, meteen in zijn hart voelt bovenkomen wat hij of zij bedoelt, omdat hij hetzelfde heeft ervaren. Kijk, dat is nou een van die grondlijnen in het geestelijke huwelijk met Christus. En dat is ook vanavond de scheidslijn die zichtbaar gaat worden in het midden van de gemeente. Mag ik maar even vanuit dat concrete voorbeeld van net dat wat gaan uitwerken. dan kun je ernstig ziek zijn met of zonder Christus. Met Christus is een adres. Iemand die al onze krankheden op zich heeft genomen, zegt het evangelie. Door wiens striemen wij genezing krijgen. Zonder Christus ziek zijn is aangrijpend. Dan ben je alleen. Heb je geen adres. Geen medelijdende hoge priester. Niemand in de hemel die kan zeggen: ik weet wat je bedoelt. Onder dit lijden valt ook geestelijk lijden. Ik noem maar één voorbeeld, gemeente, maar in dat ene voorbeeld wil ik eigenlijk alles meteen meenemen wat valt onder geestelijke lijden. Ik neem het voorbeeld van angst. Als er één bang is geweest in zijn leven, dan is dat toch Jezus geweest. Wat een angst staat er op zijn voorhoofd als het bloed eruit wordt geperst. En wat klinkt het door in de drieurige Godverlatenheid als hij het uitschreeuwt: mij verlaten, achtergelaten. Maar hij draagt die ervaring met zich mee, opdat wanneer wij, u die de Heere mag kennen, ons van God verlaten weet, het mogen neerleggen in het gebed. En er in de hemel iemand is die zegt: ik weet wat hij bedoelt. Ik ken het zelf ook. De laatste vorm van lijden, en ik stipte dat eigenlijk al net aan. Geestelijk lijden. Tijden waarin je God mist. Terwijl je echt niet begrijpt wat de reden daarvan is. Terwijl je eronder gebukt gaat. Voortdurend aan het afvinken bent in je leven. Is er een verborgen zonde? Heb ik iets verkeerd gedaan? Maar ook keer jezelf helemaal binnenste buiten. In alle oprechtheid kun je tegenover de Heere zeggen: Heere, kijk er maar doorheen. Ik ben me van geen kwaad bewust. En toch blijft het dan stil. Geen taal. Geen teken, niets. Maar er is er één in de hemel die weet wat je zegt. Wiens schaduw over je leven ligt. En die op bepaalde momenten in die geestelijke duisternis, in die omzwervingen in de geestelijke nacht, met kracht in je hart zegt: ik ben erbij. Wat is dat mooie, hè? Het geestelijke huwelijk. Juist in die verdrietige momenten. Dat hij daar is. En dat hij die band nooit meer loslaat. Eens van hem, altijd van hem. Want dan kan ik het zelf niet eens meer geloven. Hij ook niet gelooft in mij, maar in zichzelf. De derde lijn, kijkt u even met me mee. Daar staat zijn dood gelijkvormig wordende. En weer zeg ik, gemeente, als je die woorden zo uitluistert, dan denk je op dit moment natuurlijk aan Paulus. Paulus is op weg om martelaar te worden vanuit Caesarea naar Rome. En hij weet dat op dit moment nog niet. Hij weet één ding, dat de Heilige Geest hem ervan verzekerd heeft dat hij geboeid, gevoerd zal worden naar Rome. Maar hoe het zal aflopen, dat is hem op dit moment nog bekend. Al voelt hij aan dat het wel eens een wending kan gaan krijgen. Zo merk je dat ook in deze brief. Geschreven aan een gemeente die hij op een bijzondere plaats ook draagt in zijn hart. En het is ook iets van een soort testament, de brief aan de Filippenzen. En inderdaad, er liggen nogal wat overeenkomsten tussen de laatste periode van Paulus leven en de laatste periode van Jezus leven. Beide werden om het leven gebracht. Maar opnieuw moet ik dan zeggen, gemeente, als we dat zo gaan uitluisteren, dan gaat het hier over iemand anders en niet over het geestelijk leven. Wat Paulus hier neerzet, het geestelijke huwelijk tussen Christus, de bruidegom, en zijn bruid aan de andere kant. Paulus bedoelt met het gelijkvormig worden aan de dood van de Heere Jezus Christus iets anders. Hij heeft dat trouwens al eerder uitgelegd. Ik wil even een bladzijde met u terugslaan naar Filippenzen 2. Kijkt u maar mee. Daar tekent hij uit wat Christus dood nu eigenlijk is. En hij zegt daarvan het volgende vanaf vers 5. Want dat gevoelde zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis van God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, hier tekent Paulus dus uit wat het sterven van Christus is. Hij heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een slaaf aangenomen, is de mensen gelijk geworden. In gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Daar hebben we het wat Paulus bedoelt. Met Christus dood gelijkvormig worden. Dat is gehoorzaam zijn aan God tot in de dood. En dat betekent voor Paulus God gehoorzaam als hij zegt, we gaan naar Rome. Dat betekent voor Petrus God gehoorzaam als de Heer Jezus in zijn leven hem gaat leren wat hij zei. En dat meer van Galilea, toen gij jong waart, gordet gij uzelf. Maar wanneer u oud geworden bent, zal een ander u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dat kan voor u en mij een hele andere weg zijn. Maar in die weg, hoe verschillend die wegen ook zijn, ligt één ding op wat de bruid met elkaar onderling verenigt. Gehoorzaam zijn. Mag ik twee voorbeelden gebruiken, gemeente, uit de praktijk van het gemeenteleven? Ik denk aan een anders begaafde jongen. Ergens in Nederland, hij is al jaren geleden overleden. Hij raakte ernstig ziek, ongeneeslijk ziek. En hoe vertel je nou als vader en als moeder aan je kind, die anders begaafd is, dat hij moet sterven? Het lijkt mij al een onmogelijke zaak om dat als vader te vertellen aan een kind die niet anders begaafd is. Laat staan aan een anders begaafde. Het was een jongen die in al zijn eenvoud met de, wij zouden zeggen weinige, maar het evangelie zegt met de belangrijkste gaven, de Heere vreesde. Zijn vader deed als volgt. Laat hem Jan noemen. Hij zegt, Jan, je hebt de Heere Jezus lief, hè? Ja, vader. Jan, de Heere Jezus heeft jou toch ook lief? Ja, vader. Wat als de Heere Jezus nou zegt, Jan, kom bij mij. Dan ga ik, vader. Laten we onze handen vouwen. En bidden. En Jan ging. En is bij Jezus. Dat is nou gehoorzaam. De weg aflopen die God met je gaat. Vanuit het kinderlijke vertrouwen dat het gaat naar de bruiloft van het Lam. Ik moest in de voorbereiding, gemeente, ook denken aan andere omstandigheden. Toen ik pas predikant was en net in Werkendam begon, en helaas kun je dat niet meer overdoen, dan begin je enthousiast als predikant En ergens ben je natuurlijk ook verschrikkelijk onzeker. En dan kom je als jonge predikant bij oudere mensen op bezoek. En ik zal één bezoek nooit meer vergeten. Dat was bij een oudere vrouw, een karakter, een godvrezende vrouw. En dat bezoek, dat kennismakingsbezoek, begon als volgt. Weer een nieuwe dominee die jong is. We hebben Van Heteren gehad, ook jong. Visser, ook jong. En nu de Boer, weer jong. Al die jonge broekjes. En eigenlijk had ze gelijk. Wat moet je als jonge predikant tegen een ouder zeggen? Achteraf gezien heb ik veel te veel gezegd en te weinig geluisterd. Je begint jong en je hoopt bij oudere mensen heel veel te horen. Grote verhalen, hoe God ingreep in het leven en allerlei uitreddingen. Maar oudere mensen, ook godvrezende mensen, verstillen vaak in de loop van het leven. En de geschiedenis die me eigenlijk daarvoor de ogen heeft geopend, was de geschiedenis van Aaron. Die dat hele ingrijpende moment meemaakt dat twee van zijn jongen sterven bij het altaar. En dan staat er en Aaron zweeg stil. En als ik het goed heb, gemeente, u mag me corrigeren, lees je daarna in de Bijbel niet zo heel veel momenten meer van Aaron dat hij nog wat zegt. Je komt hem wel tegen als priester, maar hij zegt niet zoveel. Maar hij gehoorzaamt God. Hij gaat als priester verder met zijn werk. Hij bidt voor het volk. Hij brengt de offers. Maar hij zelf zwijgt. Je moet er vaak aan denken, gemeente, als je bij oudere mensen op bezoek komt die de Heere vrees. En in alle voorzichtigheid kunnen vertellen hoe ze opgezocht zijn door God in hun leven. Misschien al toen ze jong waren, of anders in de loop van hun leven. Maar nu staan ze dichter voor hun gevoel dan jij en ik die nog jong zijn, voor de eeuwigheid. En jij en ik zullen dan hetzelfde gaan meemaken. Dan valt het steeds meer stil. Dan komt het aan op gehoorzaam zijn, tot in de dood. Wat dat betekent, dagelijks de schrift openslaan. Dagelijks je handen vouwen. Dagelijks je leven toevertrouwen aan God. Dagelijks schuilen bij Hem. Is dat trouwens ook niet een van de facetten van het geestelijke huwelijk met Christus? Zoek mijn aangezicht dagelijks. Dat bedoelt Paulus hier. Gelijkvormig worden aan zijn dood. Net zoals de Heer Jezus in gehoorzaamheid gestorven is. En dat betekende voor hem aan het kruis. In gehoorzaamheid aan God. Ontslapen in Christus. Vanuit de wetenschap. Hij maakt mij zo meteen weer wakker. En dan zit ik meteen bij die vierde lijn. En dat wil ik vanavond heel kort houden. Kijkt u even met me mee. Er staat of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. En dan merk je voor je gevoel dat Paulus even op de rem trapt in vers 11. Hij zegt enigszins. Is dat iets van aarzeling? Paulus die niet nog zo zeker van zijn zaak is. En nu, terwijl hij die vier lijnen zo heeft uitgetekend bij die vierde lijn, eigenlijk weifelt en daarom dat woord erin bouwt. Enigszins. Ik ben er niet helemaal zeker van. Sterker nog, als ik goed lees, gemeente, dan staat er nog iets achteraan, vers 12. Dan zegt hij nog eens een keer met nadruk, niet dat ik het alrede gekregen heb of alrede volmaakt ben. Dan krijg je helemaal de indruk, Paulus neemt gas terug. Zo stellig als dat hij is, opdat ik hem kenne, zo voorzichtig, bijna aarzelend, is hij hier in vers 11 en 12. Enigszins, ik heb het nog niet, ik jaag erna. Hoe komt dat? Wel, dat heeft alles te maken met die catechismus die vanavond voor ons ligt opengeslagen, die eigenlijk al de hele tijd mij zit aan te staren. Ik wil dat aan het einde van de preek even met u lezen. Vooral één antwoord. Dat gaat over dat tiende gebod. Gij zult niet begeren, niet verlangen. Niet verlangen naar alles wat Christus niet is. Ben jij al een keer met jezelf omvergevallen? Heb jij daar nou ook zo last van? Ik heb als een berg tegen deze zondag opgekeken, gemeente. Kijk, als het gaat om liegen en zulke soort dingen, nou, dan kunnen we allemaal wel een beetje achter het algemene gaan wegschuilen. We liegen allemaal wel eens een keer. En we zeggen, nou ja, goed, een leugentje om beste wil. Ik was er even niet bij, ik kan het me niet meer herinneren. Maar nou boort de tien geboden het hart aan. Dan gaat het van onze hand, ogen, oren, neus, mond naar wat hier leeft. En dan vraagt de Heere Jezus Christus vanavond in het stuk van de dankbaarheid om mijn ganse hart. En de catechismus, je ganse hart. Eén stuk. Geen dubbelheid. Geen verlangen naar hem en een verlangen naar de wereld. Nee, zegt de catechismus, altijd, ganse hart, volkomen houden. Ja, de liefde is jaloers. Jij kan het ook niet dulden als je man of vrouw naar een ander zit te kijken, toch? Dan zeg je ook niet, nou ja, goed, dat ja, doen we allemaal wel een keer. Als je dat zou zeggen, dan is dat het einde van je huwelijk. En dan ben je jaloers. En trouwens, jij wil dat toch ook niet? Kijken naar een ander. Daar vecht je toch ook tegen. Laat staan als het gaat om Christus. Alles. Voor hem. En dan zegt de catechismus, ik kijk even naar dat slot, 115. Daar staat eerstelijk dat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. In het stuk van de dankbaarheid, let u op. Binnen dat geestelijke huwelijk tussen Christus en zijn gemeente. Dat ik mijn zondige aard, mijn verkeerde verlangens, alles wat buiten Christus is, eraan sterf. Want, zegt de catechismus dan, en des te begeerige zijn om de vergeving van de zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Kijk, nou begin ik Paulus te begrijpen. Als hij in vers 11 en vers 12 zegt, enigszins, ik heb het nog niet, maar ik jaag erna. Omdat deze man in de kerken van Caesarea, al zit hij daar ergens verstopt in een hoek in de wereld in zijn hart tegenkomt. En dat maakt een mens, als hij op zijn plaats is, voorzichtig en begeerig naar Christus, naar hem alleen. Kijk, daarom moeten die tien geboden ook bepreekt worden in het leven van hen die de Heere mogen kennen. Niet als een zweep. Niet als een stok om mee te slaan. Maar om hen te confronteren met Christus' liefde die alles opeist. Omdat ook hem alleen alle eer, lof, dank en aanbidding toekomt. Mag ik vanavond heel eenvoudig eindigen, gemeente, met deze woorden. Heb Christus lief. Amen.